En vervolgens openen we samen de schriften en we lezen de schriften op twee plaatsen. Allereerst in het Nieuwe Testament, het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 24. En we beginnen te lezen bij vers 44 tot en met 53. 44 tot en met 53. U ziet op het bord iets anders staan. Dat is niet een fout van de koster, maar een laatste wijziging van mij. En vervolgens lezen we een gedeelte uit het Oude Testament, uit het boek van de Psalmen, Psalm 47.
En hij zeide tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Toen opende hij hun verstand dat zij de schriften verstonden. En zeide tot hen, alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen. En zie, ik zend de belofte mijns vaders op u, maar blijf gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de oogte. En hij leidde hen buiten tot aan Betanië, en zijn anderen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde, als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. God, de koning der ganse aarde. Een psalm voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Alle gij volken klapt in de hand. Juich goden met een stem van vreugdegezang. Want de Heere, de Allerhoogste, is vreselijk, een groot koning over de ganse aarde. Hij brengt de volken onder ons en de natiën onder onze voeten. Hij verkiest voor ons onze erfenis, de heerlijkheid van Jacob, die hij heeft lief gehad. God vaart op met gejuich, de Heere met geklank der bazuin. Psalm zingt goden, psalm zingt onze koning, psalm zingt. Want God is een koning der ganse aarde, psalm zingt met een onderwijzing. God regeert over de heidenen, God zit op de troon zijner heiligheid. De edelen der volken zijn verzameld tot het volk van de God Abrahams. Want de schilden der aarde zijn godes. Hij is zeer verheven.
Gemeente des Heren, het is een paar weken geleden geweest dat ik met een paar familieleden naar Brussel ging. Mijn jongste zusje die ging emigreren. Getrouwd met een Amerikaan en zat de knoop doorgehakt. Onze toekomst ligt in de Verenigde Staten. En dan ben je samen aan het praten en afscheid aan het nemen en je wisselt nog wat uit. En dan ineens, door de poortjes heen, dan is ze weg. Als je dat eens meegemaakt heeft, dan sta je daar toch een beetje verloren daar bij die ingang van die gate. Je hebt afscheid genomen en ineens is het dan ook voorbij. Het contact is weg. En in dit geval weten we het ook, de eerstkomende jaren zal ze niet in Nederland terug kunnen komen. Want dan loopt haar inburgering gevaar. We zien haar voorlopig niet meer. Afscheid nemen. En jawel, gelukkig zijn er dan moderne communicatiemiddelen dat we kunnen bellen en een videogesprek op kunnen zetten. Dus er is wel contact mogelijk. Maar wie zoiets meegemaakt heeft, die weet wat je dan overkomt. Op zo'n moment sta je toch even een brok in je keel. Je neemt afscheid en je weet het, voorlopig zien we elkaar niet meer. Dat is geen moment van vreugde. Dat is een eerder moment van flink slikken. Een moment van verdriet. Vanochtend staan we in gedachten op de Olijfberg. Bij de jongeren, bij de discipelen van de Heer Jezus. En wat zien we daar? Daar ook, er is nog een gesprek even met elkaar en dan ineens. Christus zegent zijn jongeren. En hij wordt opgenomen in de hemel en ze kijken hem na. En ze zien hem niet meer. Ze zien hem hier op aarde nooit meer. Afscheid nemen. Een aantal jaren met hem opgetrokken. Er is een band gekomen, een band gegroeid. Ze zijn helemaal met hem vergroeid. En dat wordt nu anders. En wat lees ik dan in het slot van het Lucas-evangelie wat we gelezen hebben? Ze keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren alle tijd in de tempel lovende en dankende God. Begrijpt u dat? Afscheid genomen van hun meester. En dan zou je verwachten dat er droefheid is, dat er verdriet is. Maar nee, dat lees ik niet. We lezen daar vreugde, blijdschap, een loven en een danken omdat Christus naar de hemel is gegaan. Hoe is dat mogelijk? Om te beginnen, de naam zoals we deze feestdag noemen is eigenlijk wel een probleem. We noemen het de hemelvaartsdag. Alsof het alleen maar gaat om het vertrek van Christus. En het is een dag. Geen feest blijkbaar. We hebben het over een paasfeest, het kerstfeest en het pinksterfeest en de hemelvaartsdag. En toch is het een van de heilsfeiten in het leven van Christus. Onderdeel van de verhoging van de zaligmaker. En toch, de discipelen hebben daar iets van gezien. En ze hebben het geloofd. En ze hebben het aanvaard in dankbaarheid, in vreugde en in blijdschap. Wat dan? En dat was de reden waarom ik de schriftlezing 1 vers eerder liet beginnen. Weet u nog in vers 44? Het onderwijs van Christus, het onderwijs uit de wet, uit de profeten en de psalmen. En hij opende hun verstand dat ze de schriften verstonden. Wat is nu de waarde van de hemelvaartsdag? Wat is het heilsfeit waar we bij stilstaan? Wat is het feit dat wij vieren wat het een feestdag maakt vandaag? We hebben dus het Oude Testament nodig om deze feestdag te begrijpen. Om werkelijk in geloof hem na te kijken. Deze hemelvaartsdag is de kroningsdag van Jezus Christus. En we staan stil vandaag bij Psalm 47. De hele psalm, maar we letten vooral op de kern daarvan. Psalm 47 vers 6, de kerntekst voor de prediking. God vaart op met gejuich. De Heere met geklank van de bazuin. De kroning van Christus, dat is het thema van de preek. De kroning van Christus. En er zijn twee lijnen waar we op letten. Allereerst zien we op zijn overwinning. En in de tweede plaats op zijn regering. De kroning van Christus. We letten op de overwinning. En het tweede, we letten op zijn regering. Allereerst de overwinning. Psalm 47. Die psalm leest, en zeker het opschrift van die psalm, een psalm voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach, dat maakt duidelijk dat dit een psalm is, een lied is, wat een plek had in de tempelliturgie. De kinderen van Korach, die vormden het tempelkoor. En als je dat lied zo leest, dan is het een feestlied. Een lied waar een grote aandrang in zit, een grote aansporing om te juichen, om te loven, om te zingen, om vrolijk te zijn, om feest te vieren. En de vraag waar heel wat bijbelgeleerden hun hoofd over gebroken hebben is, ter gelegenheid van welke feestdag dan? Er zijn allerlei gedachten waar misschien best wel een kern van waarheid in zit, die dan genoemd worden. Deze psalm die past dan bij een historische gebeurtenis. En dat zou goed kunnen. De woorden van deze psalm in de oorspronkelijke taal komen bijna letterlijk overeen wat we vinden in die geschiedenis als David de ark naar Jeruzalem brengt voor de tweede keer. Die ark die dan de berg opgedragen wordt. God vaart omhoog. En dat hele feestelijke gebeuren van het binnenbrengen van de ark van de Heere in Jeruzalem, dat was met een gedreun van juichende mensen. Er werd gezongen, er werd feest gevierd, er werd in de handen geklapt. Het was een feestelijke intocht van de ark in Jeruzalem. Best mogelijk. Of het feest wat zijn zoon vierde, koning Salomo, bij de ingebruikname van de tempel. Die tempel die in gebruik werd genomen, waar die luchtige wolk van de Heere naar beneden daalde tot boven het heilige der heiligen. En het volk juichte dat de aarde ervan dreunde. Een psalm speciaal voor die gelegenheid. dat zou kunnen. Of onderdeel van de liturgie. En dat die regelmatig gezongen werd. In lijn met wat andere volkeren ook wel deden. Als er een veldslag gewonnen was, als de oorlog gewonnen was, dat ze dan terugkwamen naar Jeruzalem en dat dan de ark voorop ging. En dat dan dit lied gezongen werd. En dat God geprezen en geëerd werd als koning van Israël. Of als onderdeel van een jaarlijkse feestdag. Maar eerlijk gezegd, we weten het niet. Het enige wat we wel weten is dat deze psalm een onderdeel heeft in de Joodse liturgie in de synagoge, tot op deze dag. Deze psalm wordt elk jaar gelezen op de dag van het Joodse nieuwjaar. Dan wordt deze psalm gelezen samen met Genesis 22 en dan wordt op de bazuin geblazen. Een restant wellicht van de viering van het Joodse nieuwjaarsfeest, al in het Oude Testament. De historische setting waarin deze psalm geklonken heeft is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is de inhoud. De inhoud van dit lied, de inhoud van deze tekst. En dan is dit lied is een uitnodiging. Nee, dat is nog te zwak gezegd. Het is een aansporing, nee, het is een bevel. Klap in je handen, juich en zing. Als je dat ziet in de versen 7 en 8, dan staat er tot 5 keer toe psalmzing. Hef de liederen aan voor de Heere. Eer hem, zing het grote halleluja voor de Heere. Reden tot grote blijdschap, reden om feest te vieren. En waarom dan? Maar die eerste helft van Psalm 47 staat helemaal in het teken van de overwinning. De overwinning van het volk Israël? Nee, de overwinning van hun koning. De Heere, de God van Israël. Hij overwon. Hij is het die Israël verlossing gaf. En dat is het grote thema door het Oude Testament heen. God die verlost. Hij verloste Israël uit Egypte. Ze werden daar bevrijd uit die slavendienst en thuisgebracht. Jawel, onderweg in de woestijn hadden ze heel wat vijanden te verduren. Maar ook die aanslagen, die overkwamen ze met de hulp van de Heer. Ze trokken dat beloofde land in en voor hun ogen, de vijand die werd door de Heer zelf uitgedreven, uit dat beloofde land. En de psalm vat dat samen in een beeld. We hebben dat gelezen. Vers 3, want de Heere, de Allerhoogste, is vreselijk, een groot koning over de ganse aarde. Hij brengt de volken onder ons en de natiën onder onze voeten. Dat lees je in Jozua 10. Als die koningen gebracht worden bij het volk, die Canaanitische koningen die overwonnen zijn. En dan de leiders van Israël worden uitgenodigd om naar voren te komen. En die zetten dan hun voet op de nek van die koning. Een teken van overwinning. En deze psalm maakt duidelijk, die overwinning die hebben jullie in de schoot geworpen gekregen door de Heere zelf. Niet de kracht van het volk, maar de macht en de majesteit van God, de koning van Israël. Dat zie je ook bij een van de eerste veroveringen in het land Canaan. Als het volk binnentrekt en de grote stad Jericho belegert. Een stad die niet in te nemen is. En hoe hebben ze hem ingenomen? Nou, ze liepen 7 dagen lang rondjes om die stad. En op die 7e dag hebben ze gejuicht voor de Heer. En de muren, ze stortten in. Het beeld dat daarna heel Canaan onder de voet gelopen is. Niet Israël, maar de God van Israël. Hij is overwinnaar. En hij krijgt in deze psalm de erkenning. De Heere, hij is de Allerhoogste. Een titel die in die tijd uitdagend heeft geklonken. Want dat was de titel waarmee de Assyrische koningen zich tooiden. Niet de koning van Assyrië, maar de God van Israël, de Heere, de verbondsgod. Hij is de Allerhoogste, hij is vreselijk, dat betekent hij is ontzagwekkend groot. Die God, hij is koning. En Israël deelt dan in de overwinning. Deelt dan ook in de buit van de overwinning. Want zij mogen dan de heerlijkheid van Jacob, vers 5, mogen ze ontvangen. Een heerlijke erfenis. Een land dat overvloeit van melk en van honing. Het beloofde land. Begrijpt u dat? Na vers 5 staat er dan even een rustteken. Sela. Even een moment om stil te staan, om na te denken, om op je in te laten werken, die grote daden van de Heer. En een gelovige Israëliet, die dan op zijn akker of in zijn wijngaard zat, die genoot van de rust en de vrede van het land. De vijand die verslagen was en dan even stil stond bij Gods goedheid, bij Gods verbondstrouw en dan uitbarstte in een lofprijs. Om die grote God hulde te brengen. God die vaart op met gejuich, de Heere met geklank van de bazuin. Die God, hem eren we, hem brengen we hulde en hem erkennen we als koning, want hij is ook mijn koning. Zo schilder ik u de lijn in het Oude Testament. Ziet u de lijnen lopen? Vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. Een gelovige christen. Die ook even stilstaat en op zich laat inwerken. De macht en de majesteit. De verbazingwekkende grote kracht van koning Jezus. Jezus Christus. Zijn overwinning. Hij die de kop van de slang vermorzeld heeft. De dood heeft weggedragen. En de zonde en de schuld heeft verzoend. Door zijn overwinning. Rust en vrede. Weer toegang tot het hart van de Vader. En dan ook delen in de buit. Delen in datgene wat Christus verdiend heeft. Die erfenis die beschikbaar is. Die hij uitdeelt. Vergeving en verzoening van de zonde. Een heerlijke erfenis. Het vaderhuis met de vele woningen. Waar je dan thuis mag komen. U hoopt daar vanmiddag iets van te horen. En nu al. Toegang tot het hart van God de Vader. Alle reden toch? Tot juichen. Tot zingen. Tot het klappen in je handen, want dat is een reden tot grote blijdschap. Grote blijdschap. Ja, maar waar dan? Allereerst in de hemel. Wie zal de blijdschap en de vreugde beschrijven van God de Vader toen zijn zoon thuis kwam? Zijn zoon die de hemel inkwam en zijn vader zijn handen toonde. Vader, ik heb gedaan wat u gevraagd heeft. Ik heb betaald. Ik heb tot het laatste toe uw wil volkomen, volmaakt, vervuld. Zie mijn handen. De littekenen zijn nog zichtbaar. Ik heb voldaan. Ik heb betaald. Ik heb die prijs betaald. Ik heb uw wil gedaan. Een vreugde van de vader. Maar wat dacht u van de vreugde in het hart van de zoon? God de zoon die 33 jaar woonde op deze aarde, te midden van de zonde, te midden van de ongerechtigheid, dat als het ware ingeademd heeft en hij kwam weer thuis. Weer in contact, in gemeenschap met zijn vader. Zijn vader die zich van hem had afgewend toen hij aan het kruishout hing en nu ontvangen heeft thuis en hem een plaats geeft aan zijn rechterhand in de troon. Een dag van vreugde, een dag van grote blijdschap van de Zoon Jezus Christus. Het is zijn kroningsdag. Welke vreugde in de hemel. Bij de engelen. En bij de kerk die al thuis is. Die daar samen het loflied gezongen hebben. Het hemelkoor, wat prachtig en zo zuiver gezongen heeft. Zou het waar zijn? Vanuit die gedachte, vanuit die blijdschap dan opnieuw. Psalm 47. Klap in de handen, juicht Goden met een stem van vreugdegezang. Want de Heer, de Allerhoogste, is verbazingwekkend een groot koning over de ganse aarde. Hij brengt de volkeren onder ons en de natiën onder onze voeten. En hij verkiest voor ons onze erfenis. Dat lied wat er gezongen is vol overgave. Zo'n prachtig hemelkoor dat uitgejubeld en uitgezongen heeft van vreugde en van blijdschap om de binnenkomst van de Zoon in de hemel. Vreugde in de hemel. Jazeker. Maar ook vreugde op de aarde in Jeruzalem. Daar in die eerste nieuwtestamentische gemeenschap. Dat was vreugde. En blijdschap. Een loven en danken van die gave van die levende God. Dat hij leeft. Dat hij regeert tot in eeuwigheid. En daarom is het dat we vandaag bij elkaar zijn op deze feestdag. Om dit heilsfeit te vieren. Zing je al mee? Zing je dat lied van de overwinning? Zing je dit lied van kroning van Jezus Christus? Het lied op het Lam? Deel je in die overwinning? En deel je al in die vreugde? De vraag is, is hij ook jouw koning? Uw koning? Mijn koning? Of is hij dat niet? Want dat maakt wel verschil. Het verschil tussen leven en dood. En dat gaan we zien als we naar het tweede kijken. Zijn regering. Zijn hemelvaart. Zijn intocht in de hemel. Zijn kroningsdag. Hij die daar zit in de troon bij zijn vader. Aan de rechterhand van de vader. Hij regeert. En dat is precies waar het tweede deel van vers 6 ons op wijst. De Heere. Met het geklank van de bazuin. Het was de gewoonte in Israël, de dag dat een koning gekroond werd, dan werd de kroon op zijn hoofd gezet. Hij werd gezalfd. Hij werd die uitgeroepen tot koning en toegejuicht, maar dan werd er ook op de bazuin geblazen. Nou ja, bazuin op de ramshoorn. Een heel doordringend, donker en zwaar geluid, wat iedereen hoorde. Dat heel ver doorklonk. En in de verte werd dat door andere blazers overgenomen. Zodat in het hele land de ramshoorn klonk. En iedereen het wist, er is een nieuwe koning. En hij zit op zijn troon. En als die hoorn geblazen werd, dan was dat het begin van een nieuwe tijd. Een element wat ook bewaard is in het Joodse nieuwjaar. Daar waar Psalm 47 gelezen wordt, maar ook op de ramshoorn wordt geblazen. Een nieuw begin. Een start van een nieuw koningschap. Die koning die dan zit in zijn troon en die dan aan zijn werk begint. Zo'n koning die regeert. Ook daar in het oude Israël. En heeft allerlei besluiten. Besluiten die het volk raken. Hij vaart bevelen uit en decreten. En zijn dienaren die staan klaar om die bevelen en die decreten en zijn beslissingen over te brengen en bekend te maken in het land. En dan heb je te luisteren. Dan heb je dus gewoon belasting te betalen. Dan wordt je oudste zoon opgeroepen om deel te nemen aan het leger van die koning. Dan word je betrokken bij de aanleg van wegen. Er moeten forten worden gebouwd en dan wordt er personeel, worden er nog een zoon gevorderd. Er moet een vervrijing en vernieuwing plaatsvinden van zijn paleis. En ook daarvoor moet je materialen leveren en mensen leveren. Er is personeel nodig voor de hofhouding. En ook dat heb je gewoon te leveren. De koning die regeert en die vraagt om onderwerping, die vraagt om gehoorzaamheid. En zo'n Oosterse vorst, die zit dan op zijn troon. En is dan beschikbaar. Ja, je kunt dan een gesprek, een audiëntie bij hem aanvragen. Om iets voor te leggen. Om iets te vragen. Om een probleem kenbaar te maken en te zoeken naar een oplossing. Want zo'n koning die regeert, zo'n koning die iets vervult met wijsheid. Neem nu koning Salomo, die zat op zijn troon en zijn wijsheid was alom bekend. Zelfs de koningin van Sheba kwam met raadsels en met vragen. En koning Salomo gaf overal antwoord op. Zo'n koning zit op zijn troon en die is ook gelijkertijd rechter. Die neemt beslissingen. Nee, nu weer koning Salomo. Als er twee vrouwen voor zijn troon komen en die vechten allebei om één kind, dan velt hij daar een Salomons oordeel, waar gelijk de waarheid aan het licht komt. De rechtspraak. En dat zit ook precies in die geschiedenis van David en Nathan. Als Nathan bij hem komt en dan een verhaal vertelt over die man met het ene ooilammetje wat gestolen wordt. En dan David overeind springt en zegt, dan moet het zo en zo met die man gebeuren. Hij springt gelijk in de rol van rechter. Niet wetend dat hij daarmee zijn eigen oordeel heeft geveld. Kortom, zo'n koning zit op zijn troon. Zo'n koning regeert zijn volk. Opnieuw. de lijnen zijn te trekken naar koning Jezus. Ook hij regeert. Hij zit op zijn troon aan de rechterhand van zijn vader en vraagt gehoorzaamheid, vraagt onderwerping. Vaardigt zijn bevelen uit, namelijk zijn woord. En dat we zullen luisteren naar zijn woord. En dan is er iets opvallends in Psalm 47. Want de regering van God in Psalm 47 is zo groot, die gaat de grenzen van Israël over. Heeft u het gezien? In vers 2. Al gij volken. Vers 3. Koning over de hele aarde. God die regeert en koning is. Ja, zegt u, dat klopt, want hij is de schepper van hemel en aarde. Dat is helemaal waar, maar er is wat meer. Er is iets meer wat uit deze psalm oplicht. Die macht en die majesteit is niet alleen omdat hij schepper is. Maar heeft ook alles met Israël en de openbaring van de verlossing en het heil vanuit Israël te maken. En dat wordt duidelijk als we de tweede helft van die psalm heel nauwkeurig gaan lezen. Nog een keer. Vers 8. God is een koning over de hele aarde. Vers 9. God die regeert over de heidenen. Maar hoe dan? Door ze te overwinnen? Ja, dat zeker. Maar door ze te vernietigen? Nee, dat niet. En dat was wel de gewoonte van een koning in die tijd. Als een koning een gebied innam en bij zijn rijk voegde, dan waren er twee keuzes. Of de dood, of de slavernij. Zo knechtte dan zo'n oosterse koning zo'n nieuw gebied, zo'n land, en maakte die onderhorig aan zijn koningschap. Maar ik lees in vers 10 iets anders. In vers 10 lees ik dat de edelen van de volken zijn verzameld tot het volk van God van Abraham. En daarmee loopt Psalm 47 ver vooruit. In Psalm 47 zie je al iets van de vervulling van de belofte die God gedaan heeft aan Abraham. Abraham die hij gezegend had. En tegelijkertijd gezegd had dat in Abraham alle geslachten van de aarde gezegend zouden worden. Genesis 22. Psalm 47 is een prelude, een voorspel op wat gaat komen met Pinksteren. Op wat gaat komen met de zending over de hele wereld. Koning Jezus, hij regeert. En hij verovert heel de wereld. En hoe dan? Door het zwaard van het woord. Met de boodschap van genade en van vrede. Koning Jezus die de wereld ingaat met die boodschap dat er verzoening mogelijk is van de zonde. Koning Jezus die komt. Zoals de beruimde versie van Psalm 103 vers 5 het zegt. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Opnieuw de vraag. Juich jij al voor deze koning? Want deze koning is vreselijk. Deze koning is ontzagwekkend. Ja, vol van genade en vol van liefde. En dus al onze hulde waard. En Christus vat dat samen, zijn macht en zijn majesteit en zijn glorie aan het slot van Matteüs 28. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En eigenlijk is het een echo wat we vinden helemaal aan het slot van Psalm 147. Want de schilden van de aarde zijn Godes. Hij is zeer verheven. Zit jij nog vast? Vast in de zonde? Vast in de greep van de boze? Dan vandaag op deze dag, doe dan een beroep op deze machtige, deze ontzagwekkende, grote en sterke koning van de kerk. Hij regeert. En hij is machtig. Ook in staat om die banden en die boeien en die klem die er ligt in je leven te verbreken. En je tot zijn onderdaan te maken. Ga naar hem. Werp je voor hem neer. Vraag hem om ontferming. Want hij is tegelijkertijd ook langmoedig. Maar nog één ding. De bazuin, de ramshoorn is geblazen. En dat was een oude gewoonte als een nieuwe Oosterse koning aan het bewind trad. Dan werd de ramshoorn geblazen als teken van een nieuwe tijd. In het oude Egypte was het zelfs de gewoonte om dan weer de jaartelling op nul te laten beginnen. En als de ramshoorn werd geblazen, dan wist iedereen het. Er is een nieuwe koning. En er waren zeker degenen die hoorden bij de oude koning. Of behoren tot de tegenstanders van de nieuwe koning. Die waren hun leven niet meer zeker. Want het blazen van de ramshoorn was ook het teken dat Bijltjesdag aangebroken was. Want zo'n nieuwe koning die ging dan afrekenen. Die ging alle tegenstanders uit de weg ruimen. Om te voorkomen dat hij onverhoeds van de troon gestoten zou worden. Want zo moet u ook die geschiedenis lezen van David en Jonathan. Jonathan die weet dat zijn vriend David eens koning zal worden over Israël. En dan David dwingt tot een belofte. Om dan zijn kinderen, zijn kleinkinderen genadig te zijn. Ze niet door het zwaard om te brengen. Dat was uitzonderlijk in die tijd. Een nieuwe koning, een nieuw koningshuis, die rekende af met het oude koningshuis. Maar koning Jezus, hij is ook een uitzonderlijk langmoedige koning. Want de ramshoorn heeft geblazen. Het is nu nog de tijd om je te wenden naar koning Jezus, om je neer te werpen voor hem. En je toevlucht bij hem te zoeken en te scharen onder zijn banier. En vanochtend klinkt weer die ramshoorn. Hij is koning. Hij regeert. Hij is vol van genade en van liefde. En hij biedt je zijn vrede aan. Maar hij vraagt wel iets. Hij vraagt om hem te eren. Om hem te dienen. Om hem te gehoorzamen. Hij vraagt geloof en bekering. Want de dag komt dat de ramshoorn weer geblazen wordt. En dat voor de laatste keer. Dat is op de dag dat hij terugkomt op de wolken van de hemel. Dan zal de ramshoorn geblazen worden. En dan zullen we allemaal die diepe, die doordringende toon horen. En alle die niet geknield zijn voor hem. Alle die zich niet geschaard hebben onder zijn banier. Alle die geen toevlucht gevonden hebben achter het bloed van Christus. Ja, die zullen die koning ontmoeten. Die allerhoogste koning. Die vreselijk is, die ontzagwekkend is. En het zal een dag zijn van afgrijzen. Dag van afgrijzen, omdat dan vers 4 opnieuw vervuld wordt. Hij brengt de volken onder ons en de natiën onder onze voeten. Of zoals Christus dat zelf zegt in het evangelie. Over zijn tegenstanders die volhard hebben in die tegenstand. Breng ze bij mij. En sla ze voor mijn voeten dood. Hoor dan dit woord. En wend je naar koning Jezus die zo genadig is. Zo vol liefde en genade zijn uitnodiging ook vanochtend laat horen. Om je te scharen onder zijn kruisbanier. Want eenmaal klinkt die bazuin. En dat zal een dag zijn van vreugde. Voor allen die koning Jezus lief hebben gekregen. Voor allen die door koning Jezus zijn opgezocht. Voor allen die zich door genade hebben mogen scharen onder die banier. Om dan altijd te mogen zijn met die koning. Om dan voor eeuwig hem te loven en te prijzen. In de handen te klappen, te juichen en te zingen. Hem te loven. En uit te roepen, alle lof en eer aan die koning. Misschien met dit lied. Het is maar een poging hier van deze aarde. Loof die koning, heel mijn wezen. Gij bestaat in zijn geduld. Want uw leven is genezen en vergeven is uw schuld. Loof de koning, loof de koning. Tot gij hem eens ontmoeten zult. Amen.